Welkom allemaal weer bij een nieuwe episode van onze Spoedcast. Bij mij zijn hier vandaag ook weer al Pieter-Jan van Asbroek en Cedric van Dijk.
Hallo.
Hallo.
Zo, onze eerste episode van 2022. En gezien het ondertussen heel wat frisser geworden is, gaan we deze keer door twee casussen met hypothermie.
Ice, ice, baby.
Met deze noot beginnen we dan. Het is een koude maandagochtend en een dame van 82 wordt binnengebracht met de ambulance omwille van algemene achteruitgang. Je krijgt een briefing van ambulanciers. De dame is thuis aangetroffen door de thuisverpleging op de vloer. Er is een vermoeden dat de dame mogelijk reeds heel de nacht op de grond heeft gelegen. De parameters ter plaatse waren een pols van 42 en een bloeddruk van 97/48 en de saturatie is onmeetbaar. De ambulancier vermeldt dat hij denkt dat hun thermometer stuk is, want deze geeft low aan. Hier op spoed kan je met de oorthermometer wel registreren dat de temperatuur 29 graden is. Dus matige hypothermie volgens de Zwitserse klassificatie stadium 2 tussen de 28 en de 32 graden. Hoe beginnen we hieraan?
Zeg maar eerst misschien de Zwitserse klassificatie. Ik ga ervan uit dat we niet over chocolade of kaasfondue spreken. Misschien kun je even toelichten.
Ah ja, uiteraard. Oké. Okay. Het betreft een klassificatiesysteem uitgevonden door Huels, de Zwitsers. Zij hebben natuurlijk veel ervaring met hypothermie door lawineslachtoffers onder andere en dergelijke. Ze verdelen de accidentele hypothermie-slachtoffers op in 4 klassen.
Misschien ook even kort. Accidentele hypothermie is dus de verzamelnaam voor diegenen die niet intentioneel hypotherm gemaakt zijn. Hè. Dat klinkt misschien heel... idioot. Maar in de geneeskunde zijn er ook een heleboel patiënten die we intentioneel, dus bedoeld, hypotherm maken. Denk maar postreanimatie, koeling en dergelijke. Dus accidentele hypothermie omschrijft zij die bijvoorbeeld op de spoed binnenkomen met te lage temperatuur.
Ja, dat klopt. Dus inderdaad, accidentele hypothermie, 4 klassen, waarvan klasse 1, 2 en 3 op basis van temperatuur worden opgedeeld. En klasse 4 hypothermie, die patiënten zijn zonder aanwezige vitale tekenen. Oké, okay, maar dus verder naar onze casus. Cedric, hoe beginnen we aan onze patiënt?
Ik denk eerst en vooral, gezien toch precies zeer hypotherm, vooral voorzichtig manipuleren. En dan ja, we kunnen onze podcast misschien al beter de ABCDE-cast noemen. Want ook deze keer ga ik kiezen voor de golden olden benadering ABCDE. Dus we beginnen met airway.
Vrij.
Oké, okay, breathing.
Zeer rustige ademhaling met saturatie, nog steeds onmeetbaar. Het is eigenlijk gewoon geen degelijke curve.
Ja, oké. Okay. Dus voor de zekerheid zullen we dan ook maar 15 liter zuurstof non-hybrider opzetten. En dan C.
Zeg maar, even onderbreken hier. Hè. Zou het niet beter zijn om die additionele zuurstof verwarmd te geven? Ik denk maar, omdat we nu zo vaak Optiflow gebruiken en hierbij toch het circuit ook verwarmt.
Ja, inderdaad. Zeer terechte opmerking. Ja, dus inderdaad, verwarmde zuurstof. Oké, okay, ze is zeer koud, perifeer. Monitoring wordt aangesloten en je stelt hier nu op spoed quasi dezelfde parameters vast als pre-hospitaal. Dus pols 42, bloeddruk 97/48.
Oké, okay, dus eigenlijk C instabiel. Dan ga ik toch proberen twee infuuslijnen te starten met verwarmde kristalloïden. Want ik vermoed toch dat ze behoorlijk veel vocht gaat moeten krijgen, gezien dat ze voorafgaand waarschijnlijk koude diurezen heeft gehad.
Amai, zeg, een mooi gegoochel met termen, hè? Koude diurezen, legt het eens uit.
Ja, het is eigenlijk zo, het lichaam probeert zijn temperatuur te conserveren door forse perifere vasoconstrictie, wat dan natuurlijk logisch is, maar die veroorzaakt een relatieve centrale vochtopstapeling en dat wordt dan eigenlijk deels door de nieren uitgewaterd.
En welk vocht zou je warm toedienen?
Goh, zoals net vermeld, zullen we behoorlijk veel vocht moeten toedienen. Het lijkt dus vooral van belang om gebalanceerde kristalloïden te geven en niet massieve hoeveelheden fysiologisch gezien het risico op hyperchloremische metabole acidose.
Ja, ik wil gewoon even toevoegen dat er eigenlijk niks fysiologisch is aan onze natriumchloride, 0,9% uiteraard.
Inderdaad, akkoord.
Iets specifiek van ionogram waarmee dat we voorzichtig moeten zijn verder misschien?
Ja, naast hyperkalemie op vlak van elektrolyten niet echt bijzondere zaken bij de eerste workup. Wel is het zo dat de opwarming gevaarlijke shiften van vocht en elektrolyten kan veroorzaken en dat moeten we dus eigenlijk heel strikt opvolgen. En ook hier eigenlijk alweer vooral hyperkalemie is daarbij heel berucht.
Oké, okay, en gezien we toch bij de C bezig zijn, nu al denken aan vasopressoren, want zeker bij oudere mensen moeten we voorzichtig zijn om toch ook niet te ver te gaan bij voeding. En dan inderdaad ook op tijd te starten met noradrenaline bij aanhoudende hypotensie, ondanks initiële vochtresuscitatie, denk ik.
Ja, inderdaad, heel terecht. Vullingsstatus zou ik hier alvast echografisch proberen op te volgen. Ook interessant om te weten is dat een van de meest frequente complicaties longedeem is, zowel bij, maar ook na de opwarming. Dus ja, vasopressie kunnen we zeker over nadenken, maar hou altijd in het achterhoofd dat vasopressie ook wel een risico op aritmie kan verhogen, enerzijds. En anderzijds, vooral als er sprake is van frostbite, zeer terughoudend zijn, want dat gaat dat probleem natuurlijk nog verergeren.
Ja, allemaal heel interessant om verder te palaveren over de C, maar reageert de patiënt eigenlijk nog?
Momenteel doet ze haar ogen open en op vraag antwoordt ze bij aandringen met ja en nee. Maar niet steeds adequaat eigenlijk. Dus ja, vertraagt ook uitvoeren van opdrachten, maar je merkt geen asymmetrie op.
Ja, dat lijkt mij toch ook een beetje cruciaal om de glycemie te meten, hè? Want dat heb ik van het prehospitaal team nog niet gehoord, toch?
Heel, heel terechte opmerking. Inderdaad, de glycemie is hier 88. Oké, we geven dan die verwarmde lucht en zuurstof en ja, zijn dus ruim, maar dan aan de andere kant ook wel voorzichtig warme plasma light aan het geven. Noradrenaline wordt klaargemaakt. En ondertussen hebben we een arterieel bloedgasje dat een beperkte lactaatacidose toont en een zeer milde hyperkaliëmie. Een EKG wordt afgenomen en dat toont een VKF met een traag ventriculair antwoord en de typische Osborne J-waves.
Ja, moeten we dan misschien beginnen twijfelen over synchrone defibrillatie? Want eigenlijk klinkt ze wel shockerig met die parameters en hoe dat de klinische casus beschreven wordt. En er is ook ingedaald bewustzijn, dus eigenlijk is ze instabiel met VKF.
Mm-hmm, ja, ik denk dat we daarover moeten nadenken. Maar het is eigenlijk zo dat in dit geval hier, bij deze lichaamstemperatuur, dat VKF eigenlijk perfect normaal is. En zeker geen reden tot paniek. En het is eigenlijk zo dat die meestal spontaan gaat verbeteren of gaat sinusaliseren na opwarming. Dus vooral die prioriteit ligt eigenlijk bij dat laatste, die opwarming.
Ja, zeg, en die noradrenaline die gaan we uiteraard over een diepe katheter geven. Lijkt me dan evident dat we voorzichtig zijn met die guidewire en misschien zelfs zekerheidshalve langs de lies gaan, zodat we dat extreem prikkelbare myocard niet onnodig gaan kittelen.
Oké. En als dat allemaal vlot verloopt, moeten we onze labo's nog aanvragen. Hè? Dus het lijkt me zeer belangrijk om de schildklierfunctie te testen. Dus TSH, T4 gaan we controleren. Glycemie die hadden we al, point of care bepaald. Een heel terechte vraag, Pieter-Jan, want hypoglycemie kan zowel de oorzaak als het gevolg zijn van hypothermie. Dus potentieel kan dit zelfs een vicieuze cirkel worden natuurlijk. Hè. Moeten we nog aan andere dingen denken buiten die koude vloer waar die dame opgeraapt is? Zijn er nog andere risicofactoren?
Aha. Het blijkt nu eigenlijk dat de dame een ondervoede Parkinson-patiënte is met een gecompliceerde diabetes-neuropathie en om plus heeft ze een actieve kanker en een septische shock. En verder is ze ook nog onder invloed van alcohol en heeft ze recent uitgebreide brandwonden opgelopen. Los van het feit dat we dan in deze casus een DNR2 moeten gaan bespreken, lijkt me, zijn er dus een aantal zaken waar we aan moeten denken in onze differentieel diagnose. Al die net opgenoemde zaken kunnen secundair hypothermie veroorzaken.
Ja, en ook uitermate logisch dat we al die zaken pas nu in de casus echt bemerken. En dat meen ik echt, want uiteraard komt dat in de ABCD-benadering niet aan bod.
Ja, terecht, terecht. En ja, we zitten natuurlijk weer met ons COSO-probleem dat we vertraagd opstarten. Maar goed, ondertussen hebben we dus al die informatie. Dus nog eens, ondervoeding, Parkinson, perifere neuropathie, actieve kanker, een septische shock. En dan ja, natuurlijk onder invloed van middelen en uitgebreide brandwonden kunnen allemaal hypothermie uitlokken.
Ja, en natuurlijk niet te vergeten, ik heb er juist al een beetje op gealludeerd met de intentionele hypothermie, maar ook wij kunnen als arts accidentele hypothermie veroorzaken. Hè? Een iatrogene oorzaak in het achterhoofd houden, het kan onze eigen schuld zijn door bijvoorbeeld een traumapatiënt niet goed te beschermen wanneer dat er veel warmteverlies is en daarbij koude infusen geven en nog veel andere voorbeelden.
Ja, over dat laatste trouwens, wist je dat er bij de patiënten die op zomerfestivals worden geïntubeerd met hyperthermie quasi elk jaar wel eentje aankomt in een spoedgevallendienst met hypothermie, omdat de teams ter plaatse een beetje te enthousiast zijn geweest met het koelen. Dus de boodschap is om bij het actief koelen voor hyperthermie bij het zakken richting 38 graden die actieve koeling met icepacks op het lichaam eigenlijk te stoppen. Of toch zeker niet zo op transport te sturen.
Ja, hyperthermie is natuurlijk ook een interessant onderwerp. Hè? Misschien moeten we daar in de zomer met beter en relevanter weer ook eens werk van maken.
Ah, fantastisch plan. Sta ik helemaal achter. Daar gaan we werk van maken, inderdaad. Nee, oké, okay, goed. Even terug naar de Casion. Onze dame doet het eigenlijk wel goed met actieve opwarming. En de temperatuur gaat gestaag omhoog. Er is ook geen nood meer aan vasopressie nu. We zijn al een beetje verder. De elektrolyten blijven oké. Okay. Respiratoire eigenlijk ook geen manifeste problemen.
Mission accomplished.
Ook hierover dan nog even een bijkomende vraag. De afterdrop. Naast het feit dat dat natuurlijk ja, zou kunnen klinken als een cool house nummer dat op die zomerfestivals gedraaid wordt, is dat een reëel fenomeen, de afterdrop?
Nu, die core temperature bij initiële opwarmingen die zou terug naar beneden kunnen gaan door perifere vasodilatatie en redistributie naar de koude delen van het lichaam.
Ja. Dus inderdaad, we moeten daar inderdaad wel degelijk rekening mee houden. De boodschap is eigenlijk dat bij hypothermie, dat we er eigenlijk voor gaan zorgen, en dan is dat natuurlijk vanaf ja, die klassificatie 2 en zeker 3, dat we onze Bear Hugger of Arctic Sun of andere, dat we die ja, over of onder de romp en pas nadien ook de benen en armen gaan bedekken eigenlijk. Eenmaal dat we zien dat de temperatuur mooi omhoog gaat. Oké. Okay. Nee, voilà, dat was eigenlijk al casus 1. Als jullie er klaar voor zijn, dan gaan we nog een casus doen. Misschien wat heftiger. Dus, om te beginnen. Nu is het eigenlijk een verhaal prehospitaal en de mug wordt opgeroepen bij een man met ingedaald bewustzijn. Het heeft gesneeuwd en het is onduidelijk hoe lang de man buiten heeft gelegen. En bij aankomst met de mug tref je een man in zijn t-shirt in de sneeuw aan. Ja, de ambulanciers waren eigenlijk nog maar een paar minuten eerder ter plaatse en vermelden dat hij enkel kreunt bij pijnprikkel, onmeetbare saturatie heeft met een bloeddruk van 84/42 en een pols van 36. Wat is je eerste actie of welke stappen onderneem je?
A.
Vrij.
B.
Zeer trage, maar diepe ademhaling, symmetrisch opgaan van de thorax en auscultatie, geen opvallende bijgeluiden en ja, die saturatie onmeetbaar.
Ja, dus hier ook weer zuurstof, maar prehospitaal zal opwarmen niet lukken. C?
Nee, inderdaad, opwarmen spijtig genoeg niet. De C, zoals vermeld, absoluut niet fantastisch. Hypotens en bradycard.
Dus 2 infusen, maar waarschijnlijk niet gemakkelijk gezien perifere extreme vasoconstrictie. Eventueel is intraosseus te overwegen. Maar je hebt geen verwarmer meer voor de infusen, vermoed ik.
Ja, spijtig genoeg niet hier nu prehospitaal, nee.
Dan gaan we naar de D.
Ja, als je een pijnprikkel geeft, dan kreunt die man wel met gerichte afweer, maar ogen gaan niet open. Dus ja, E1, V2, M5 en 8 op 15 glaucoma.
Oké, okay, en dan kijken we nog naar de pupilreflexen en de lateralisatie eventueel.
Nou, behoorlijk midriatisch, maar wel symmetrisch en lichter actief bilateraal. Kracht moeilijk te testen, maar bij die pijnprikkel dat je net had gegeven, had je wel de indruk van een symmetrische motoriek.
Oké, okay, dus dat is A en B stabiel zijn, is de vraag of je gaat intuberen, is in dat je ook verwacht dat mits opwarming het bewustzijn wel wat gaat opklaren. Want ook intuberen bij hypothermie is potentieel gevaarlijk, omdat je toch gaat manipuleren.
Zeg, een hoofdwondes, heeft hij dat of heeft hij andere tekens van trauma?
Ja, inderdaad. In geval van trauma met mogelijk cerebraal letsel, dan wel weer eerder de neiging om toch te intuberen hè, bij de verminderde comaschaal.
We zullen in het kader van trauma maar niet over exacil hebben, Ruben. Maar vreemd toch dat die man buiten in de sneeuw ligt in zijn t-shirt, niet?
Ja, ja, inderdaad. Heel terecht. Vreemd verhaal. En je moet er inderdaad wel rekening mee houden dat er sprake kan zijn van een verkeersongeval of een ander trauma of kwaad opzet zelfs en dat die man daar ja, achtergelaten is. En in dat geval dus ook natuurlijk...
Toch exacil dan, hè? Toch
geen medicatie op deze temperatuur. Nee. In dat geval dus wel natuurlijk denken ook aan immobilisatie en ja, uw algemene trauma-aanpak. Maar... Hier gaan we er nu eigenlijk vanuit, hè, voor deze casus specifiek, dat er eigenlijk totaal geen evidentie is voor een trauma. En wat er hier eigenlijk gebeurt, is een paradoxale ontkleding. Dat is een vreemde, maar nog onverklaarde reactie van het lichaam, dat de sensatie eigenlijk krijgt dat die hitte kwijt moet geraken, alhoewel dat het lichaam eigenlijk al fors onderkoeld is.
Oké, okay. Dus hier moeten we wel heel voorzichtig de transfer doen naar de ambulance. En dan kunnen we daar, denk ik, eerst nog de glycemie controleren.
Ja, inderdaad. Al is super terecht. Die immobilisatie moeten zo voorzichtig doen. En dan de glycemie, terecht ook dat er weer wordt gevraagd, 102 hier.
En de temperatuur uiteraard?
Aha, 26 graden Celsius. Dus ernstige hypothermie, dus onder de 28 graden, Zwitsers stadium 3. Oké, dus ja, A en B zijn we min of meer content en we beslissen, ja, hier lijkt me wel terecht, om nog niet te intuberen. Voor de C loopt er een infuus en drukken zijn iets of aan het verbeteren, maar eigenlijk stabiel slecht, om eerlijk te zijn.
Ja, dus ik veronderstel dat we transport best voorzichtig gaan doen en ik zou eigenlijk zelfs verkiezen om rustig, niet prioritair te rijden.
Ja, en het sneeuwt, hè, dus glad op de baan, dus ik zou ook sowieso voorzichtig rijden.
Ja, heel terecht.
Ja, oké, dus een rustig transport in de sneeuw naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Oké, dat is in dit geval dan het Sol in Genk, laten we zeggen. Ja, een transport naar ons centrum lijkt me hier wel een goede keuze. En specifiek omdat we weten dat daar een ECMO beschikbaar is. De guidelines, die eigenlijk ook vermeld zijn in de New England Journal of Medicine 2013 over accidentele hypothermie, indiceren dat je naar een centrum met ECMO moet. De regel voor die transfer naar een ECMO-centrum is een systolische druk onder de 90 millimeter kwik of een core temperature onder de 28. En ja, onze patiënt voldoet al aan twee van die criteria.
Ja, dus we gaan eigenlijk naar dat ECMO-centrum omdat we met een ECMO snel en efficiënt kunnen verwarmen. En naast de twee criteria dat jij juist noemt, Ruben, is er ook nog een derde indicatie voor een hypotherme patiënt naar een ECMO-centrum te brengen en dat is een ventriculaire aritmie.
Oké, maar is er nu al een indicatie om dat ECMO-team al klaar te zetten?
Goh, nee, het gaat eigenlijk vooral om het huidige risico bij die patiënt. Momenteel ja, moeten we die natuurlijk nog niet per se aan de ECMO leggen, maar je moet natuurlijk wel weten dat je naar een centrum gaat waar het beschikbaar is.
Ja, oké, goed. Dus we gaan rustig op weg en dan gaan we alvast telefonisch vragen om in het ziekenhuis verwarmde infusen klaar te leggen, bear hugger enzovoort, dat ze ook een beetje voorbereid zijn.
Ja, jongens, ik heb eigenlijk slecht nieuws, hè.
Ja, maar zo gaat dat wel niet. Het ging juist zo goed met onze twee kazen.
Ach, kom aan.
Ja, sorry mannen. Maar goed, de ademhaling valt stil. Er is nul respons. We gaan naar stadium 4 van de Zwitserse klassificatie.
Ah, maar dat is goed. Hè. Onze pets hingen al aan. Hè. Is het ritme shockbaar?
Yes, inderdaad. Ventrikelfibrillatie.
Oké, dan gaan we shocken aan 200 joule asynchroon.
Ja, en onze standaard ALS is hier weliswaar niet van toepassing.
Ja, een shock gaan we hier alvast wel geven, maar wordt inderdaad aangeraden om het bij een totaal van 3 shocks te houden.
En we moeten wachten met medicatie tot de patiënt boven de 30 graden Celsius core temperatuur is.
Oké, helemaal correct. En zelfs nadien nog de interval verdubbelen. Dus tussen de 30 en 35 graden geven we dus adrenaline om de 8 minuten ongeveer.
Dus eigenlijk zou je het maar 2 keer geven als we zoals gewoonlijk maximum 20 minuten zouden reanimeren. Maar goed ook, dat loopt hier anders, want we kunnen overlijden pas verklaren als de patiënt zijn koortemperatuur eigenlijk meer dan 32 graden is.
Hm. Ja, en ook opwarmen tijdens een resuscitatie lijkt me niet zo heel praktisch.
Met de Lucas of de autopuls en een warme ambulance en eventueel een isolatiedeken erop, dus zeker vragen aan de ambulancier om die ziekenwagen al op te warmen. Maar veel meer kunnen we inderdaad niet doen voor de temperatuur nu, lijkt me. En nu dus wel eigenlijk, denk ik, het ECMO-team klaar laten staan voor als we aankomen.
Ja, inderdaad, terecht, dat ECMO-team. Maar stel nu, we gaan inderdaad naar die spoed en even, hypothetisch, al onze ECMO-toestellen blijken in gebruik te zijn bij onze niet-gevaccineerde patiënten op de COVID-intensieve en hetzelfde verhaal in de al de omgevende ziekenhuizen.
Oh, maar ik had nog spannender maken.
Sorry, jongens.
Er komt nog een sneeuwstorm aan, dus de stroom gaat uitvallen, de verwarming gaat uitvallen en het stromend water is weg.
Oké, ja. En vergeet niet nog in onze rampzalige casus misschien nog een meteoorinslag die ons terug naar de ijstijd brengt.
Oké. We zijn inderdaad ver aan het gaan. Nu gaat het niet meer zo goed met onze patiënt. Maar bon, even een stapje terug. Nogmaals, stel nu dat er geen ECMO is, dan moeten we vooral blijven pompen en thoracale lavage via een thoraxdraai geven met warme vloeistoffen. Dat is dan linkszijdig, ofwel twee druinsteken, ofwel met één en dan eigenlijk infusie van warme vloeistoffen en daarna terug laten aflopen. Eventueel, maar wel minder solide evidentie voor, is eraan denken om aan de slag te gaan met hemodialyse of peritoneaal dialyse, gezien die circuits ook verwarmd kunnen worden.
Goed, maar dus we zetten de patiënt wel op ECMO en...
Oké, er is er wel eentje. Het is je gegroet.
Via het beademingscircuit geven we dan warme gassen. ook wel vermelden. De centrale temperatuur die moeten we oesofagaal meten in het distale derde van de slokdarm. Want als ik het goed heb, dan loopt de rectale meting toch wat achter bij opwarming. En specifiek naar reanimatie willen we uiteraard geen temperatuur boven de 36 graden, dus moeten we die wel juist meten. Misschien ook het vermelde waard. We spreken hier over VA-ECMO, dus veno-arteriële ECMO. Er is ook een circulatoire probleem en daarom kiezen we niet zomaar een VV-ECMO om te verwarmen enkel. Als dat niet onmiddellijk beschikbaar is, maar je bent wel in een cardiochirurgisch centrum, is een cardiale bypassmachine een zeer valabel alternatief en kan eigenlijk zelfs nog een beetje sneller opwarmen.
Ja, inderdaad, want we zitten nu eigenlijk met het verhaal van therapeutische hypothermie naar reanimatie. Alvast als we aan die 34 graden komen, zullen onze actieve opwarming temperen.
Oké. Ja, fantastisch werk, heren. We beginnen op de arteriële curve ondertussen wel output te zien. Maar we laten die ECMO wel verder lopen, want het blijft zeer precair momenteel. Goed, dat was het einde van onze tweede casus. Wat hebben we hier als take-home messages, heren?
Ik herinner mij verwarmde infusen, verwarmde gassen om in te ademen, een bear hugger en andere external devices. Zeker voldoende verwarmd vocht om de koude diurese te compenseren. Absoluut zeker altijd de glycemie controleren en denken ook aan andere onderliggende aandoeningen waarom de patiënt hypotherm kan zijn. En gerustgesteld zijn, VKF is frequent, maar doorgaans niet gevaarlijk. En ook wel goed opletten natuurlijk met de kaliemie.
Mm-hmm. Ja, en ter aanvulling, de Zwitserse klassificatie waar Ruben het over had. Ja, klassificatie is interessant, maar ja, de kliniek niet gebruikt. Maar een milde hypothermie onder de 35 graden is stadium 1. Matige hypothermie of stadium 2 is onder de 32 graden. Ernstige hypothermie of stadium 3 is onder de 28 graden. En stadium 4 is eigenlijk volgens de klassificatie geen tekens van leven meer.
Oké. Goed, en dan ook vooral nog te onthouden is de impact van de temperatuur op uw reanimatieprotocol. Dus als daarnet al vermeld, tot 30 graden geen medicatie en slechts 3 shocks. En tussen de 30 en de 35 graden interval voor medicatie verdubbelen. Dus niet om de 4, maar om de 8 minuten. En dan de indicatie voor een ECMO-centrum, uiteraard bij reanimatie dan vooral natuurlijk, maar ook naar een centrum gaan indien de temperatuur onder de 28 graden is, een systolische druk onder de 90 of ventriculaire aritmie.
Bedankt heer voor deze interessante episode zonder extra sneeuw. Wel met sneeuw. Ik wil even aanvullen dat samen met deze episode komt er ook nog wel wat extra audiomateriaal vrij die we hebben opgenomen op het USM-congres in Lissabon, waar 3 collega's hun doctoraat eigenlijk even voorstellen.
Oké. Interessant.
Ja, inderdaad, is te bekijken. Te beluisteren natuurlijk. Zo, dit was de eerste van het nieuwe jaar. Stay tuned voor een nieuwe episode volgende maand. Dank u heren en gegroet tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Tot ziens.